Jongens en meisjes, zusters en broeders, hartelijk welkom op deze zondag. Vanmorgen gaat mevrouw J. Bauma uit Utrecht voor. Van harte welkom. Vanzelfsprekend zijn ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Ook een hartelijke groet aan hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is José Goud. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van de samenkomst. Samen met de dominee sta ik dan achter in de kerk. Het is goed om te weten dat als u het fijn vindt, er met en voor u persoonlijk kan worden gebeden. Een aantal gemeenteleden wil dat graag doen. Ze staan na afloop aan de rechterkant van de preekstoel. Uiteraard zijn ook de gasten daar van harte welkom. De organist is Erwin Vijfwinkel. En Melchior Mulder bespeelt de piano. De collecte is voor Felix Kohol. De kinderbijbelgroep 1 en 2 komt vanmorgen bij elkaar voor de kinderprees. Bovendien komt ook tienergroep 1 bij elkaar. Zoals u in de contactsleutel hebt kunnen lezen, is er op 20 oktober een concert van de band Sons of Korah. Voor de dienst heeft u daar iets over kunnen zien. In de dienst van vanmiddag gaat dominee Vervoorn van Maastricht voor. We zingen nu Lied 151, vers 1, 2 en 6. Na foto en groet zingen we lied 57. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Ja, we zingen uit de eigen bundel, nummer 151. Dat is geen bekend nummer, dus ik speel hem eerst één keertje helemaal voor. Niet een hele moeilijke melodie. En dan zingen we de drie versen.
bereiden we ons in stilte voor op deze dienst. Wij spreken van harte uit dat wij onze hulp verwachten in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. Amen. Genade is er voor ons en vrede van God de Vader, van de Heer Jezus Christus. Amen. En dan beginnen we de dienst met een prachtig loflied om God groot te maken. Dus groot is de Heer. Laten we samen zingen. We komen hier bijeen om deze grote God te ontmoeten met elkaar. Het is een voorrecht om in zijn huis te mogen verblijven. Laten we daarom een lied zingen ter verootmoediging om ons nederig te maken voor deze grote God. En dat is gezang 323, het eerste vers. Tot gebed bij de opening van het woord. En na het gebed gaan de kinderen naar de kidsprace, naar boven. Laten we bidden. Grote God en liefdevolle Vader, wanneer uw woord voor ons open gaat, bedenken wij ons dat onze ogen misschien wel blind zijn geworden bij al die beelden die zich dagelijks aan ons opdringen. Dat onze oren misschien wel doof zijn geworden door al het lawaai wat ons leven zo onrustig maakt. Heer, dat onze mond misschien verstomd is door alle woorden die wij onbedachtzaam spreken. Daarom bidden wij u, zuiver ons hart, vernieuw ons leven in het licht van uw geest. Heer, wilt u wegnemen wat tussen u en ons instaat, zodat wij uw woorden mogen horen. Zo bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Lezen met elkaar het vierde hoofdstuk uit de brief aan de Romeinen. Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God. Want wat zegt de schrift? Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst, maar als een recht. Maar iemand zonder verdiensten, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard, zonder dat hij enige verdienste heeft. Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt. Gelukkig is de mens wiens zonde de Heer niet telt. Prijzen deze woorden een besneden of een onbesneden mens gelukkig? We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem werd toegerekend als een daad van gerechtigheid. Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was of daarvoor? Het laatste, toen hij nog niet besneden was. De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was, omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen. En hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn, althans van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden, maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedene bezat. Immers, niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt. Als men op grond van de wet erfgenaam zou zijn, zou het geloof zijn betekenis hebben verloren en de belofte zijn ontkracht. De wet maakt namelijk alleen dat God straft, want zonder wet is er geen overtreding. Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen, omdat ze een gave van God moest zijn. Want alleen zo kon ze voor heel het nageslacht blijven gelden. Niet alleen voor wie de wet heeft, maar ook voor wie op God vertrouwt, zoals Abraham, die de vader van ons allen is. Er staat immers geschreven: ik heb je een vader van vele volken gemaakt. En hij is dit ten overstaan van God op wie hij vertrouwde, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat. Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd. Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn. En zijn geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer 100 jaar oud, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods belofte. Zijn geloof verloor hij niet. Integendeel. Hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. En dat is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons. Want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen, omdat we geloven in hem, die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt. Hij die werd prijsgegeven om onze zonde en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het vraagstuk van de rechtvaardiging. Het is een vraagstuk dat door de tijd heen voor veel strijd heeft gezorgd. Strijd tussen geestelijke, van dezelfde en van verschillende godsdiensten. Strijd over de grond van de rechtvaardiging. Waar is die op gebaseerd? Op gehoorzaamheid aan de wet? Is hij gebaseerd op goede werken, op een groot geloof? Maar het heeft ook voor veel innerlijke en geestelijke strijd gezorgd bij mensen. Veel hebben geworsteld en worstelen nog dagelijks met die vragen omtrent de rechtvaardiging. Hoe word ik gerechtvaardigd? Ben ik gerechtvaardigd? En hoe weet ik dat zeker? Paulus behandelt een heel aantal van dit soort vragen in zijn brief aan de Romeinen. En hij wijst heel veel van die eerdere posities af. Hij gaat in tegen de mensen die menen dat een mens gerechtvaardigd kan worden door eigen verdiensten, door gehoorzaamheid aan de wet, of door een ritueel als besnijdenis. En ook biedt hij een weerwoord aan diegenen die zeggen dat het geloof de grond van de rechtvaardiging is. Die van het geloof ook een verdienste maken. Paulus benadrukt de rechtvaardiging als een daad van God, als een daad van genade. En de grond van die rechtvaardiging is de verzoening in Jezus Christus. Om dit alles duidelijk te maken aan de gelovigen in Rome, dus zowel heiden als joden, gebruikt Paulus aartsvader Abraham als voorbeeld. Abraham was voor de Joden de enige rechtvaardige van zijn generatie, die zijn gerechtigheid verdiende door zich te houden aan de overigens voor hem nog onbekende wet van Mozes. Abraham gold en geldt voor veel Joden als een soort voorbeeldgelovige. In verschillende Joodse bronnen zien we bijvoorbeeld ook dat geloofd wordt dat Abraham zonder zonde was. In een Joods gebed kunnen we de woorden lezen: Abraham, Isaac, Jacob, die tegen u niet gezondigd hebben. Joodse rabbies hebben het ooit wel uitgelegd dat Abraham zijn gerechtigheid verdiend had. Zijn daad van geloof was een verdienste. En dat is waar het Paulus om gaat in Romeinen 4. Hij stelt de vraag naar de grond van Abrahams rechtvaardiging. Was het zijn verdienste? Was het door zijn werken dat God hem goedgezind was? Nee, zegt Paulus. Want dan zou Abraham zichzelf een schouderklopje kunnen geven in plaats van God ervoor te hoeven danken. Wie werkt, verdient loont, zegt Paulus. Als Abraham zijn rechtvaardigheid verdiend had, dan had God hem verplicht die te schenken. En zo is het niet. Paulus haalt een gedeelte uit het Oude Testament aan, namelijk uit Genesis 15, het 6e vers. En dit schriftwoord zegt dat het geloof van Abraham hem tot gerechtigheid werd gerekend. Dat is een lastige zin. En om te begrijpen waarom Paulus het hier aanhaalt, moeten we twee dingen verder uitdiepen. Wat betekent het woord toerekenen? En wat betekent gerechtigheid bij Paulus? Nou, dat woord toerekenen, dat is in het Grieks logizomai. En dat is een juridische term, niet een morele. Het gaat om zoiets als crediteren of toerekenen. En hier wordt ermee bedoeld te behandelen of te beschouwen als. Als er staat dat God de mens iets toerekent, dan betekent dat dat God iets aan de mens toeschrijft wat niet van hemzelf is. Namelijk gerechtigheid. En het betekent dat God de mens iets niet toerekent wat wel van hemzelf is. Namelijk de zonde. God kijkt als het ware door een andere bril naar de mens. Hij ziet hem niet meer als de zondaar die hij is, maar als een rechtvaardige. En wat betekent dan gerechtigheid bij Paulus? Gerechtigheid bij Paulus is ook geen moreel begrip. Het heeft niets te maken met beloning voor goede daden. Het heeft niets te maken met morele onberispelijkheid. Gerechtigheid bij Paulus is veel groter. Het gaat erom wat er nodig is voor de mens om in het uiteindelijke gericht van God vrij uit te gaan. En God rekent de mens de gerechtigheid toe. En daardoor gaat hij vrij uit in het gericht. Zoals gezegd, stelt Paulus in dit gedeelte dus de vraag naar de grond van die rechtvaardiging. Waarom rekent God Abraham de gerechtigheid toe? En waarom doet hij dat bij mij en bij u? En je zou dan kunnen antwoorden door goede dingen te doen en door je te houden aan de wet. God heeft de wet gegeven aan ons mensen. Het is zijn wil en zijn regel en standaard voor ons leven. Daaraan zijn we allemaal onderworpen. God is heilig en zijn wet is heilig. En God vraagt ons om naar zijn wetten te leven. Maar geen mens is in staat gebleken zich volkomen aan de wet te houden. En daarom zegt Paulus dat de wet toorn opwekt. Als er geen wet was, was er geen overtreding. En door de wet worden we ons bewust dat we onvolmaakt zijn. Nooit volledig in staat om te gehoorzamen. En omdat de wet volmaakte gehoorzaamheid vereist, en allen veroordeelt die dus niet volmaakt zijn, kan de wet niemand rechtvaardigen. De wet kan alleen veroordelen. Door de wet kan geen mens gerechtvaardigd worden. Geen Griek, geen Jood. Ik niet, u niet, Abraham niet. Wordt de gerechtigheid dan toegerekend op grond van de besnijdenis? Nee, zegt Paulus. Zo was het ook niet bij Abraham. Want tussen de tijd dat God het verbond met Abraham sloot en zijn besnijdenis zitten minstens een aantal jaren. Abraham was een onbesnedene toen God een verbond met hem sloot. De besnijdenis kan nooit een middel of voorwaarde voor de rechtvaardiging zijn. Nooit de grond daarvan. Nee, Paulus spreekt over rechtvaardiging door het geloof. Dus niet door de wet, niet door de werken, niet door de besnijdenis, door het geloof. En nu bestaat er dat gevaar dat we gaan zeggen dat Abrahams geloof de voorwaarde was voor zijn rechtvaardiging. Dat Abraham een soort supergelovige was. Dat hij daarom rechtvaardig was in Gods ogen. En dan wordt het dus zo dat als je maar supergoed gelooft, dat je dan wel rechtvaardig wordt in Gods ogen. En dat zou dus betekenen dat wij allemaal opgeroepen zouden worden om supergelovigen te worden. Nou, ik zeg niet dat Romeinen 4 daar aanleiding toe geeft. Maar wel dat dat idee soms kan ontstaan. En het is al wel een tendens onder veel gelovigen. Het gaat niet meer om de werken, maar om het geloof. De vraag van ben ik wel goed genoeg voor God, is nu veranderd in geloof ik wel goed genoeg? En dat hangt misschien wel samen met die nadruk die gelegd wordt op het hebben van een goede relatie met God. En dat is dan niet een goede relatie die gebaseerd is op goede werken. En niet een relatie die afhankelijk is van onze prestaties. Maar vaak komt daar dan de kwaliteit van het geloof voor in de plaats. En daardoor kan het gevoel ontstaan dat we meer werk moeten maken van ons geloof. En dat kan leiden tot het idee dat de mate waarin God zijn heil aan ons kwijt wil, afhankelijk is van ons geloof. Wat een hoop onzekerheid kan dat opleveren. Want hoe weet ik of ik goed genoeg geloof? Of mijn geloof wel sterk genoeg is? Is dat te zien aan mij? Heb ik dan speciale gaven? Moet ik allerlei dingen kunnen en doen? Moet ik wonderen kunnen doen, in tongen spreken? Met de Nederlandse geloofsbelijdenis en ook de catechismus hebben dit gevaar al gesignaleerd. Het gevaar dat de verkondiging van de rechtvaardiging door het geloof ertoe kan leiden dat het geloof, om zo te zeggen, de plaats van de werken inneemt en de basis voor een goede relatie met God wordt. De catechismus waarschuwt ervoor te denken dat wij God kunnen behagen door ons geloof. En dat de rechtvaardiging afhankelijk is van ons geloof. Wij zijn gewend dat alles een voorwaarde heeft. Voort wat hoort wat. Je krijgt niets voor niets. Zo gaat het in ieder geval wel vaak in onze wereld. Maar God is veel radicaler dan wij. Bij hem krijg je alles voor niets. Ook het geloof is geen voorwaarde voor de rechtvaardiging. Nee, Paulus slaat ons hier alle troeven uit handen. We kunnen onze rechtvaardiging op geen enkele manier zelf bewerkstelligen. We kunnen het niet verdienen door goede werken en niet verdienen door gehoorzaam te zijn. We kunnen het niet verdienen door goed te geloven. Wij staan met lege handen en we kunnen met niets bij God aankomen. We kunnen niet voor onszelf pleiten. We kunnen niet hoog over onszelf opgeven. Het is niet aan ons. Het geloof is niet de grond van de rechtvaardiging. Jezus Christus is de grond van de rechtvaardiging. Hij was als enige in staat om volmaakt de wil van God te doen. En juist hij werd gedood om onze ongerechtigheden te dragen. Om onze overtredingen werd hij gedood. Hij heeft die toorn van God over zich laten komen, voor ons. Hij is uit de dood opgewekt om onze rechtvaardiging. En dit is het bewijs dat zijn dood als verzoening voor onze zonde door God aangenomen werd. Het is de garantie dat Christus zijn volbrachte werk voortdurend blijft toepassen. Het geloof is een middel waarmee wij onze gerechtigheid in Christus omhelzen, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het geloof is dus geen prestatie voor de mens. De enige grond van de rechtvaardiging ligt in wat Christus voor ons heeft gedaan. Het is eigenlijk geloven in het ongelooflijke. Net zoals Abraham geloofde in het schijnbaar onmogelijke. God beloofde hem een groot nageslacht. En hij was 100 jaar. En nog vertrouwde hij dat hij kinderen zou krijgen. Wat eigenlijk te gek voor woorden was, dat geloofde hij. En zonder te verflauwen, zijn geloof in die belofte hield stand. En zijn geloof werd zelfs versterkt. Tegen beter weten in, zouden mensen zeggen. Want wat voor de buitenwereld een dwaasheid is, is voor ons als gelovigen van groot belang. En zoiets buitengewoons staat er ook in Romeinen 4, in het 5e vers. Maar iemand zonder verdiensten, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Vertrouwen op hem die de schuldige vrijspreekt. In de MBG-vertaling staat die de goddeloze rechtvaardigt. God rechtvaardigt de goddeloze. Om te laten zien hoe bizar dat is, wil ik heel even met u naar Spreuken 17, vers 15. Daar staat: wie de goddeloze vrijspreekt en wie een rechtvaardige beschuldigt, beide zijn de Heere een gruwel. Dus wie de goddeloze vrijspreekt, is de Heere een gruwel, staat hier. Dat is niet meer dan normaal, zouden wij zeggen. Stel je voor dat je morgen de krant openslaat en dat erin staat dat overal ter wereld criminelen, moordenaars zijn vrijgesproken door alle rechters ter wereld. Dan zouden we op zijn minst toch verbaasd zijn, niet waar? Om niet te zeggen geschokt. Dat is toch waanzin. Alle schuldige mensen vrijspreken. Ongelooflijk. En nu lezen we dat God goddeloze vrijspreekt. Dat is ook te gek voor woorden. En laat dit nu geen reden zijn om in opstand te komen, maar juist om gelovig op de knieën te gaan. Het geloof is volgens Romeinen 4, vers 5, dus geen verzachtende omstandigheid in het gericht voor God, maar de radicale overgave aan Gods genade. En zo de moedige aanvaarding van de eigen onvolkomenheid. En ook van de eigen geloofsonvolkomenheid. Ik zeg moedig, want het is heel moeilijk om toe te geven dat je het niet in eigen hand hebt. Het is niet aan onszelf. En we kunnen ons niet vrijpleiten bij God. En hoe kan je dan nog zeker weten? Hoe kun je nog weten dat je een kind van God bent? We staan met lege handen. Ja, dat zeker weten, dat ligt in de onvoorwaardelijke trouw van God. Hij is het die ons rechtvaardig heeft verklaard tot in eeuwigheid. De rechter heeft ons vrijgesproken. En daardoor zijn we geen andere mensen geworden, we blijven zondaars. Maar God ziet ons als rechtvaardigen. Calvijn zegt het zo: simul justus et peccator. Tegelijk rechtvaardig en zondaar. God verklaart ons zondaars rechtvaardig. Hij kijkt naar ons door een bril van het kruis. Het is Christus die onze schuld heeft gedragen, die ons heeft vrijgekocht. Het is door hem en door hem alleen dat wij door God gerechtvaardigd zijn. En niet door ons. Het enige wat wij kunnen doen is onze lege handen opheffen naar God en gelovig de genade uit zijn hand ontvangen. Onze handen uitstrekken naar God en alles van hem verwachten, die alles voor ons over heeft. Die zijn rechtvaardige zoon voor ons heeft opgeofferd. Die hem uit de dood heeft opgewekt voor onze rechtvaardiging. Wij mogen geloven en vertrouwen in het onvoorstelbare wonder van volmaakte goedheid en goddelijke liefde. Halleluja. Amen. In antwoord op de preek zingen we Psalm 145, het derde vers. Ik wil nog een stuk uit de brief van de Romeinen lezen. En dat gaat over het leven volgens de wil van God. Een leven uit dankbaarheid voor die grote genade. Uit het 12e hoofdstuk, vanaf vers 9. En na het lezen zingen we dan lied 437, waarin we samen God bidden om zijn geest, om ons te helpen bij het leven naar zijn wil. Romeinen 12. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen en vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Laten we samen zingen. Tot de collecte. En na de collecte zal zuster Geri Verboom ons voorgaan in gebed. En na het gebed komen de kinderen terug van de Kids Praise. En ze willen dan ook iets voor ons zingen. Dus...
Voordat we met elkaar gaan bidden, wil ik nog een aantal namen noemen. En dat gaat om Jan Jansen. We hebben al gehoord vorige week dat hij naar Bliksembosch zou gaan. Dat is van de week gebeurd. Dus het harde werken gaat beginnen. We zijn blij dat Maarten van Gurp uit het ziekenhuis thuis is gekomen bij zijn ouders in Bokstel. Er is een lichte verbetering en we willen bidden dat dat door zal zetten en ook dat de medicatie aan zal slaan. We willen ook nog noemen in ons gebed Henk en Desiree en de kinderen in verband met de ziekenhuisopname van Henk en alle zorgen daaromheen. Zullen we met elkaar bidden? Heere God, dank u wel dat we hier zo met elkaar mogen zijn. Dat we vanochtend weer het goede nieuws mochten horen, dat we... door de Heer Jezus Christus, dat u ons daardoor rechtvaardigt. Dat u ons aanneemt zoals we zijn en dat u naar ons kijkt, ja, door uw Zoon. Als wij in de schaduw van het kruis staan, dat we dan door u gerechtvaardigd worden. Dat u zo naar ons kijkt. Heer, daar zijn we u dankbaar voor. En het is soms ook moeilijk om te accepteren dat het... ja, dat het een genade, dat het een gave van u is, dat u het ons geeft om niet. En Heer, daarom willen we u ook de lof toebrengen die u verdient als onze grote God en Vader. We willen u prijzen, uw naam groot maken om wie u voor ons bent en wat u voor ons heeft gedaan. Heer, we willen ook bij u brengen onze gemeente. We willen ook bij u brengen de zorgen die daarin zijn. Heer, we weten lang niet alles van elkaar, u weet dat wel. Wil u bidden voor die mensen die zorg hebben om gezondheid of om werk of om relaties. Heer, wilt u voor hen zorgen. U kent de harten van de mensen, u weet wat in hen omgaat. Wilt u hen bijstand geven? Heer, we willen ook wat namen noemen. We willen u in het bijzonder noemen Jan Jansens en zijn gezin. Jan die nu over is gegaan naar Bliksembosch. Heer, wilt u hem kracht en energie geven. Letterlijk ook om de dingen te kunnen doen, om weer eraan te gaan werken, om te kijken wat erin zit. Wilt u hem daarin helpen? En ook, Heer, als het soms zo tegenvalt, hem moed geven. dicht naast hem staan. Ik dank u wel voor Maarten van Gurp, dat hij weer thuis is, dat hij weer thuis verder kan herstellen. Heer, wilt u maken dat de medicijnen, dat hij hem, ja, dat het aan zal slaan, dat het hem goed zal doen. Heer, wilt u ook helemaal zijn in het gezin van Gurp, waar u weet wat er nog meer speelt. Heer, wilt u hun rust geven, goede voorbereiding op dat wat nog komen gaat voor Gerard. Dat willen we ook nog bij u brengen, Heer. Dat is niet voorbij, dat gaat nog beginnen. Heer, wil u ook bidden voor de familie Huisman, voor Henk en Desiree, voor hun kinderen. Heer, voor alles wat op hun afkomt, voor alles wat in hun hoofd speelt. Heer, wilt u uw nabijheid geven, wilt u uw rust geven. Wilt u hen ook in het bijzonder laten ervaren in deze tijd dat u naast ze staat, dat u er voor hen bent. Heer, dank u wel dat we zoals gemeente met elkaar voor elkaar mogen bidden. Dat u ons dat voorrecht geeft. En Heer, dat wat in ons hart is, willen we ook persoonlijk nu in een moment aan u voorleggen. Heer, aan het eind van het gebed willen we het gebed naar u uitspreken wat uw Zoon, de Heer Jezus, ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw geschieden, gij in de hemel,
Oké. Goedemorgen allemaal. De kinderen hebben ontzettend hun best weer gedaan. We hebben het met elkaar gehad over elkaar helpen. En de kinderen komen met hele mooie voorbeelden. Ja hoor, ik heb wel eens iemand geholpen in de klas. Of ik heb wel eens een keer iemand geholpen met opstaan. Of ik heb iemand geholpen met iets helpen schrijven. Er kwamen hele mooie voorbeelden. Ons lied gaat ook over, ik vind het fijn om jou te helpen. En je vriend te zijn. En wij gaan het zingen. We hebben eerst 3 solisten. De solisten van vandaag, die zijn...
Marlinda, Shirley en Marnix.
2 sopranen en een tenor. Nou, dat gaat helemaal lukken. Wij gaan zingen. Ik vind het fijn om jou te helpen. Natuurlijk wordt er een beroep op u gedaan. We hebben prachtige schermen nu. Dus we gaan het zo doen. Eerst de solisten. Dan de kinderen. Dan mag u. En dan gaan de kinderen door. Die gaan door met... Want ik word zelf ook geholpen. Jezus helpt mij elke dag. En dan maken jullie het liedje af. Oké? Maar dat gaat helemaal lukken. Veel succes jongens. Doe je best.
Ik vind het fijn om jou te helpen en je vriend te zijn. Zeg me waar ik helpen kan. Ik ben nooit alleen.
Zullen we dan met elkaar de dienst besluiten met een danklied voor God? Gezang 44 uit het liedboek. Alle versen. Heer bidden om een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met ons allen.